Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vughts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Op het Ajax van dit seizoen valt werkelijk geen pijl te trekken. Dat is toch wel een soort van definitieve conclusie eigenlijk na Ajax Fortuna Sittard. Je denkt dat na Utrecht en Aston Villa de modus gevonden is met een nieuw spelsysteem en meer vastigheid. En bij de eerste horde gaat het meteen weer mis. Net als tegen Heerenveen na die hoopgevende wedstrijd tegen PSV. Tot zover mijn licht gefrustreerde introductie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brani. Mijn naam is Menno Pot en ik zit hier in de Johan Cruijffzaal van het Parool met drie mensen deze keer. Wessel Kroon van Ajax Showtime. Goedemorgen Wessel.
Goedemorgen Menno.
Fijn dat je er weer eens bent. Job van Kempen van het Parool.
Goedemorgen.
En ook aangeschoven is Bas Soetenhorst van het Parool. Goedemorgen Bas.
Goedemorgen Menno.
Job en Bas hebben een uitgebreid verhaal gemaakt over Maurits Hendricks. Daar gaan we verderop in deze podcast over praten. En dat gaat veel zeggen over de club en hoe die in elkaar steekt op dit moment. Maar eerst gaan we het natuurlijk over Ajax Fortuna Sittard hebben. De wedstrijd die onze zondag weer danig bedorven heeft in veel opzichten. Althans, als je Ajax-ziet bent. Die wedstrijd, Wessel, zeg het mij. Hoe kon dit? Wat is er nou weer misgegaan?
Je wordt er moedeloos van. Het is, je kan het uittekenen ondertussen, maar ook weer helemaal niet. Omdat je denkt, het lijkt nu echt ergens op tegen Aston Villa. Maar het weekend daarna gaat het weer zo mis. En het is, met dit Ajax weet je totaal niet wat je kan verwachten. Voor hetzelfde geld, ik zeg niet dat je donderdag wel even makkelijk wint. Maar voor hetzelfde geld speel je dan ineens weer, leg je een goede partij op de mat. En maak je het Aston Villa heel lastig. Maar het kan van week tot week kan het verschillen.
Ja, of dat inderdaad doen. Goed zijn tegen Villa en dan in het weekend daarna weer compleet helemaal niet thuisgeven.
Ja.
Er zit weinig consistentie in, maar ook weer wel. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen. Hey Job, we hadden het in de vorige podcast over de vraag. Of de verbeterde prestaties van Ajax, of dat nou aan het systeem lag of gewoon aan de poppetjes.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen naar aanleiding van deze wedstrijd? Want we hadden hetzelfde systeem, maar andere poppetjes tot op zekere hoogte.
Wat je kunt zeggen is dat één poppetje heel belangrijk is in het systeem in welk systeem van Ajax dan ook. En dat is Brobbey. Ja, en die deed gisteren maar 30 minuten mee.
Ja.
Die moest nog de boel redden toen het schip al bijna gezonken was. Die moest nog een overwinning forceren. Bij 1-1 kwam hij erin. En uiteindelijk maakte hij nog net de gelijkmaker. Maar zeg maar, overal gezien vond ik Ajax gisteren ook heel slecht en teleurstellend. Met wederom een slechte Soetelo. Ik vond de invallers, ik vond Akpom vond ik ook zeer matig. Die kreeg dus een kans. Die lijkt als invaller beter op zijn plek dan als basisspeler.
Ja.
Het was heel teleurstellend.
Ja. Ja. Soetelo en Akpom, Wessel?
Ja, ik vond het dus grappig. Job en ik spraken er net ook over. En toen zeiden we, waren we het daar niet helemaal over eens. Ik vond Soetelo namelijk niet tot de slechteren bij Ajax.
Ik moest jullie al uit elkaar gaan houden net voor de opname begon.
Ja, we hebben het goed gemaakt met appeltaart.
Job en ik komen nog wel door één deur. Maar Akpom was natuurlijk wel intens ongelukkig. Die kan gewoon niet voetballend bijbrengen wat Brobbey wel kan bijbrengen normaal in de wedstrijd. En ik had verwacht dat je in dit systeem met opkomende backs met voorzetten wel nog wat kan forceren met Akpom. Want daar is hij natuurlijk wel handig voor. Daar kan je hem voor gebruiken.
Ja.
Maar dat gebeurde veel te weinig. En ze probeerden Akpom veel te veel te gebruiken als Brobbey. Maar die kwaliteiten heeft hij niet. Dus hij kon die bal niet vasthouden en vervolgens de rest op laten komen om de bal onder zich weer te laten vallen. Hij verloor die bal veel te vaak toen.
Ja, ja, dat is echt wel heel, was wel heel evident. Hè? Ajax heeft sowieso, als Brobbey wel speelt, dan is hij de enige die daar loopt voorin op dit moment. Dan is het al moeilijk om de bal een paar seconden vast te houden daarvoor in. Dat was sowieso al een probleem. En met Ekpom bleef daar helemaal niets van over. Dat viel niet meer. De bal viel niet voorin te houden voor Ajax.
Hij verloor ze ook op eigen helft. Er kwam nog een doelpunt van Fortuna uit.
Ja.
Het ontfutselde hem de bal. En volgens mij was het die goal van Duarte, of niet?
Nee, het was de tweede van,
die tweede, van, ja, van Sierhuis. Van Sierhuis, ja.
Waarbij die overigens wel ongelooflijke ziekenhuisbal aangespeeld, ja, kreeg. Ook op die plek. Dat kun je nauwelijks iemand aandoen.
En Goyen was ook pover, zo is het zo gezegd.
Pover.
Ja. Ja. Slecht.
Ja.
Ja, die maakte ook gewoon echt kinderlijke fouten. Hij heeft op een gegeven moment, waar je Ramai nog mag bedanken, dat je niet met 3-1 achterkwam. Waar hij echt heel knullig de bal op eigen helft verloor. Terwijl er niemand ongeveer van Ajax meer erachter stond.
Ja, ja, deed Hato ook een keer. Een uitbraak van, wat was het, 3-1, 3-2. Waar ook net goed afliep. Maar Goyer lijkt toe aan een klein stapje terug in de luwte, toch?
Ja, ja, Guy kwam er gisteren zelfs weer aan te pas.
Ja.
Dan moet het toch wel echt noodzakelijk
dan
zijn,
is,
denk
dan
ik.
Dan is er sprake van een noodscenario. Ja,
ja, inderdaad.
Ja. Nu begon Ajax eigenlijk fijn aan die wedstrijd met een snelle openingsgoal. Dat is Ajax niet zo heel vaak gegeven dit seizoen. Nu kwam die er wel. Een goede loopactie van Taylor die hem goed, mooi binnenschiet. Vlak daarna een hele dikke kans voor Ekpom op 2-0. Waar ging het daarna mis, Wessel? Kun jij eens een poging doen om te vertellen wat er daarna fout ging?
Sowieso in aanvallend opzicht vond ik de hele wedstrijd al dat de opbouw nergens op leek. Het leek soms wel alsof je zonder middenveld speelde. Totaal geen opties. En hetgene wat je dan dus nog normaal probeert met Brobbey, die als aanspelpunt voorin staat, dat was nu ook niet mogelijk met Akpom. Dus het lukte Ajax eigenlijk aanvallend al heel weinig om vuist te maken. En de belangrijkste pion daarin was Taylor. Die vond ik wel weer een goede wedstrijd speelde. Net als tegen Aston Villa. Hij is toen even één wedstrijd gepasseerd natuurlijk tegen Boerden. Dat leek hij even nodig te hebben. Dat hij sindsdien het weer op heeft kunnen pakken.
Ja.
Maar ja, in verdedigend opzicht is het weer het Ajax wat je hoopte wat niet meer zou gebeuren. Want tegen Aston Villa en Utrecht oogde het best wel dicht achterin. En spelers maakten geen persoonlijke fouten meer. Maar ja, dat was nu natuurlijk weer compleet anders. Er gaan zulke simpele dingen fout achterin. En als je die doelpunten zo makkelijk weggeeft, ja, of je dan in een 5-4-1 systeem speelt of 4-3, dat maakt niet uit als je ze zo simpel weg gaat geven.
Ja, ja. Twee keer de nul gehouden tegen, ja, Utrecht en Villa. Dan denk je van, nou, dat lek is aardig gedicht. Hè? Dat is niet hetzelfde als dat het lek boven is, maar het lek achterin leek wel gedicht.
Ja. Nou, tegen Fortuna waren het de gebruikelijke 2 tegengoals.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, Van het Schip zei na die wedstrijd dat het de selectie en de spelers ontbrak en frisheid en scherpte. En hij, hij zei ook dat het na een Europese wedstrijd vaker het geval was. En toen ben ik even in die cijfer of in die wedstrijden van Ajax gaan kijken. Maar daar heeft hij wel een punt dat tegen Brighton en Hove Albion, die wedstrijd tegen Almere City, die 2-2. Het was ook een beetje zo'n sof eigenlijk. Nou, dat hadden ze van tevoren tegen Brighton gespeeld. Tegen Boede hebben ze ook 2 keer, die 2 wedstrijden die ze toen gespeeld hebben, hebben ze ook puntenverlies geleden. En toeval of niet, die wedstrijd na die vrije dag op vrijdag, toen speelden ze tegen Utrecht, die wonnen ze notabene met 2-0.
Ja.
Dus hij zit te worstelen met de belastbaarheid van de selectie. En dan misschien kun je Brobbey daarvan dan als lichtend voorbeeld nemen, dat hij eigenlijk alleen in noodscenario's kon spelen. Maar ja, het is wel bedroevend dat eigenlijk Ajax al een jaar of 2 een selectie heeft die niet volledig belastbaar is. Ja.
Dat, en wat dat betreft is het voor Van het Schip ook eigenlijk crisismanagement. Want dat heeft
klopt,
want in de voorbereiding, ja, heeft dat verkeerd gezeten.
Ja.
En daar moet hij nu dan eigenlijk een beetje lappen en ervan maken wat er van te maken valt.
Ja, maar dat is voor de nieuwe algemeen directeur, Alex Kroes, is de fitheid en de begeleiding van de spelers, dus medisch en performance, dat moet wel een groot aandachtspunt zijn.
Zouden ze aan wat vrije dagen toe zijn?
Ze zijn, misschien zijn er wat vrije dagen toe, maar je moet... Nou ja, goed, als je de vergelijking met Feyenoord dan maakt. Feyenoord heeft ook wel eens een vrije dag. Maar Feyenoord verliest daar niet een soort basisconditie mee. Feyenoord heeft vooral een mentale vrije dag. Terwijl Ajax ook echt een fysieke vrije dag nodig heeft.
Ja,
ja, ja. Dat is, ik vind dat wel zorgwekkend. Want dat zijn namelijk trainbare dingen. Hè? Of iemand een geweldige, echte, extreem goede kwaliteiten van voetballers, die zijn niet heel beïnvloedbaar, maar dit is wel beïnvloedbaar.
Ja, wat wel er natuurlijk mee samenhangt. Ik denk dat Ajax, als je kijkt naar die twee wedstrijden waarin ze ineens hoopgevend voor de dag kwamen tegen PSV en ook tegen Villa, dat zijn ook wel dagen waarop Ajax heel, heel veel energie nodig heeft om tot die goede prestatie te komen.
Ja.
Het kost allemaal verschrikkelijk veel kracht en loopwerk. Het gaat natuurlijk niet vanzelf op voetballend vermogen.
Nee,
wacht dan een gat.
Dat klopt. En wat het verschil is tegen Villa, als je tegen Villa gelijk speelt en tegen PSV gelijk speelt, doe je het in principe goed. Tegen Fortuna moet je winnen. Ja. Je moet het spel maken. Nou ja, dat is natuurlijk ook een stuk ingewikkelder. Tegenhouden en achterover leunen. Is veel makkelijker dan risico's nemen en doelpunten maken.
Ja. Wessels, neem ons eens even mee naar die twee doelpunten van Fortuna. Die vielen, waardoor die wedstrijd ineens eigenlijk een wedstrijd waar niet zo heel veel zorgen waren voor Ajax, ineens een heel zorgwekkend verhaal werd.
Nou ja, die eerste goal is al best wel zorgwekkend, omdat daar heb ik hem eigenlijk nog niet op betrapt in zijn korte periode die hij nu bij Ajax speelt, maar ja, Henderson gaat daar iets te slap een duel in, voor mijn idee. En vervolgens wordt de bal afgepakt. En dan is Henderson ook weer te laat met omschakelen, waardoor Duarte alle ruimte krijgt voor dat schot. Knap schot, mag gezegd worden. Maar ook daar denk ik van hoe goed Ramai en hoeveel punten die ook heeft gepakt voor Ajax. Volgens mij mag je er niet in daar, in de korte hoek.
Nee.
En die tweede goal...
Hij had vlak daarvoor ook een raar moment. Dus hij zat een beetje in een soort...
Was het terugspeelbal van Sutelo?
Uit positiefase, ja.
Ja. Ja. Had wel een knappe redding natuurlijk nog met die 1-op-1. Ik weet niet wie het was, die 1-op-1 ging, maar nadat Gooyer die bal verloor op eigen helft.
Ja.
Die pakte hij goed. En bij die tweede goal, ja, daar gaat ook weer zoveel mis. Dat is een van de momenten dat ik denk van, ja, waar is je middenveld? Er stond niemand... eigenlijk, er was een enorm gat tussen het middenveld en de verdediging. En ja, dan verlies je daar de bal en dan is er zoveel ruimte om uit te halen. Ja, uiteindelijk valt hij dan natuurlijk een beetje gelukkig binnen. Maar het probleem lag al ver daarvoor dat degene die schiet mag nooit zoveel ruimte hebben om dat daar te doen.
Maar het is uiteindelijk een ziekenhuisbal van Van de Bomen.
Ja, klopt. Maar dan moet
die door Ekpom niet gecontroleerd kan worden. En daar gaat hij dan...
Maar dan vind ik wel dat je zo geschakeld moet staan dat nu kregen we een speler van Fortuna de bal en was het echt ongeveer uitnodigend om te schieten.
Ja, ja. Ja, twee toch wel flaters van doelpunten, tegen doelpunten. Dan gaat van het schip wisselen. Daar valt ook een hoop over te zeggen, over wat daar gebeurt, Job.
Ja, Robbie snap ik voorkomen. En ik snap ook wel dat hij naar 4-3-3 gaat spelen. Dus ik had alleen Ekpom eruit gehaald, in zijn geval.
Nou, dat, ja.
Ik zou Rijkhoff hebben laten spelen. Maar ik denk dat van het schip en zijn assistent, Valkanis... zijn belangrijkste assistent, die dichte Akpom een soort neusje voor de goal toe. Dat heeft hij ook wel, maar die hoopte nog eigenlijk dat hij dat moment nog zou krijgen,
ja,
denk ik.
Dat die zwiepende voorzetter nog zou komen.
Ja, hij kan natuurlijk best wel dat niet zijn goal maken. Hij kan hoog springen en goed koppen. Dus ik denk dat ze hoopte dat hij nog zijn moment zou krijgen. Dat is wel grappig. Als je oordeelt op wat Ekpom in die wedstrijd gedaan heeft, had je hem gewoon moeten wisselen. Als je hoopt dat hij doet wat hij normaal gesproken nog wel eens doet, dan kun je hem laten staan. En ik hoorde een keer een verhaal over dat Louis van Gaal zijn wisselbeleid altijd heel makkelijk maakt. Die gaat namelijk niet hopen op wat je nog kunt gaan doen als speler, maar die kijkt gewoon naar wat je gedaan hebt. En als wat je gedaan hebt in die wedstrijd, als hem dat tegenvalt, ja, dan haalt hij eruit. En als zo iemand op de bank had gezeten en had gekeken naar wat Ekpom nou had bijgedragen, dan was hij eruit gegaan.
Ja.
Maar goed, als je denkt, nou, misschien heeft hij nog een vliegentje, ja, dan kun je hem laten staan. Ik zou hem eruit gehaald hebben, want het was niet veel.
Nee, maar ik snap ook alweer wat Job net zegt. Ik heb totaal geen hoge pet op van de trainer van het schip. Maar ik snap wel de gedachte dat je denkt, ja, als iemand nog iets moet forceren en uit het niets een doelpunt kan maken, dan is het inderdaad Akpom. Maar die wissels vond ik verder over het algemeen, vond ik dat best logische wissels. Dat,
Mans werkt eruit.
Ja, en dat je dan Forbes van de bomen en Brobbie brengt. Op papier zijn het hele logische wissels. Alleen het probleem is dat ik het idee heb, Van het Schip snapt wel dat de drie spelers zijn die erin moeten. Maar ik heb het idee dat hij ze niet echt, dat zij weinig aanwijzingen meekrijgen van, joh, dit en dit moet je gaan doen om zoiets te forceren. Ik heb het idee dat ze erin worden gezet en er wordt gedacht van, oké, ga het zelf maar uitzoeken. We hebben jullie nodig en jullie weten wel wat jullie moeten doen. Terwijl ik het idee heb dat ze dat absoluut niet weten bij dit Ajax.
Nee. Maar vond je Forbes bijvoorbeeld, vond ik een rare keuze in die zin dat Ajax weinig ruimte had voorin. Er viel eigenlijk niks aan diepte te zoeken. Er was geen counterruimte. En dan is Forbes meteen uit zijn kracht, zeg maar.
Ja, maar als je 4-3 wil gaan spelen weer, dan heb je weinig andere opties natuurlijk. Of je moet, ik weet niet eens of die bij de selectie zat gisteren, Banel. Maar Marta had je natuurlijk nog wel op de bank. Dat je daarvoor moet kiezen.
Ja, ja, nou ja, goed.
Dus
okay.
Je moest, ja, inderdaad. Dan kan je al vrij gauw door als je het daarover hebt. Maar dan moest je keuzes gaan maken. En dan kom je toch, denk ik, heel gauw bij Forbes terecht.
Maar van een overtuigende 4-3-3 is het toch nooit gekomen eigenlijk?
Van een overtuigende 4-3-3 niet, nee. Maar van een overtuigende 5-4-1 ook niet.
Nee,
er is niks overtuigends gekomen, vond ik. Maar je hebt gelijk, maar ik snap de gedachtegang wel. Forbes die zou dan voorzet kunnen geven en dan kan Akpom hem erin koppen. Ik geloof dat in een
dat was het idee, ja.
Ja, dat denk ik, ja.
Ja, ja. Ja,
okay. Daar hebben ze lang over moeten doen om het uit te leggen, denk ik.
Wat vind jij eigenlijk, Job? Heeft Fortuna nou eigenlijk 2 punten verloren in deze wedstrijd?
Als het iets beter hadden uitgespeeld, hadden ze nog kunnen winnen. En dat geldt voor meer clubs wel geld die tegen Ajax speelden. Ik bedoel, Utrecht verloor dan met 2-0, maar daar lag ook nog wel wat ruimte. Wanneer is het? 2 weken geleden volgens mij. Nou ja, maar voor Fortuna is 2-2 spelen in de arena, dat is een gedenkwaardige middag. Kan ik je vertellen.
Nou ja, goed, oké. Okay. Maar ik had wel bijna het idee, zoals het helemaal aan het begin van het seizoen, toen Stijn er nog was, speelde Ajax daar in Sittard. Ja. Daar kwam Ajax goed weg. Dat was eigenlijk gewoon
dat klopt, ja.
Mazzelen tegen een veel beter Fortuna. En ook gisteren had ik wel het idee van, een Fortuna supporter feliciteren met deze uitslag. Ik weet niet eens zeker of dat nou de lading wel dekt. Want eigenlijk geven ze 2 punten weg.
Ja, ze spelen ook tegen de naam Ajax en tegen de historie van Ajax. Maar als je feitelijk kijkt wat er op het veld gebeurde, dan hadden ze hem nog wel kunnen winnen eigenlijk.
Ja.
Daar waren kansen voor, ja.
Zeker. Nu had ook Ajax wel kansen, hè?
Dat wilde ik inderdaad zeggen. Telen heeft natuurlijk ook nog wel wat kansen gehad die erin hadden gekund. Akpom had hem natuurlijk al lang. Had die 2-0 moeten maken. Met die grote kans op dat balletje.
Helemaal
van
vrij voor de keeper. Ja.
Vrij voor, die moet hij natuurlijk gewoon maken. Het had ook net de andere kant op kunnen gaan. En ik denk dat Fortuna uiteindelijk prima tevreden is met zo'n uitslag. Ook omdat het was echt dramatisch gisteren. Maar ik had wel nog het idee in de 85e minuut van, met hoeveel druk Ajax uitoefende. Bedoel ik niet per se met druk zetten, maar met ballen naar voren. Het was typisch zo'n moment dat je dacht van, ja, die 2-2 zal nog wel vallen. Er zal nog wel per ongeluk een balletje goed vallen. En dat gebeurde ook, want het was natuurlijk geen goed uitgespeeld doelpunt. Het was een beetje toeval dat hij voor de voeten van Brobbie terechtkwam. Ja.
Je zou bijna kunnen zeggen een assist van Soetalo. Maar dat zou wat veel eer zijn.
Ja, maar ik vond het wel goed. Ik hoorde dat er dan ook nog wel veel ploeggenoten naar Soetalo waren gelopen om hem te bedanken. Dan denk ik, tuurlijk heeft hij in principe verder weinig te maken met die goal. Maar het is wel goed dat ze het doen. Want al is het maar mentaal even dat hij een opsteker krijgt.
Ja, ja. Over dat mentale opstekerverhaal gesproken. Na de wedstrijd doet Van het Schip natuurlijk zijn verhaal tijdens de persconferentie. En dan heeft hij het over de invaller Anton Guy. En dan zegt hij het volgende.
Die deed goed.
Ja.
Hij viel goed in voor zijn doen.
Dus voor zijn doen?
Nou ja, als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden, en dat is best lastig, dan heeft hij met alles wat hij over zich heen heeft gekregen, heeft hij dat goed gedaan in een hele lastige wedstrijd.
Voor zijn doen? U hoort die vraag gesteld worden tijdens de persconferentie. Dat is onze eigen Job van Kempen. Dat viel jou ter plekke al op, die woorden, Job.
Ja, ik hoorde dat. Hij heeft het goed gedaan voor zijn doen, ja. Het is een beetje, hij heeft goed gevoetbald voor iemand die er eigenlijk niet zoveel van kan, hoorde ik daarin.
Ja, ja. Goed, dat hoorde iedereen erin, ja, want dat zegt hij namelijk ook.
Ja, maar daarna geeft hij een draai aan dat hij veel over zich heen gekregen heeft. Maar nou ja, volgens mij was de oorspronkelijke bedoeling van voor zijn doen gewoon, ja, dat is eigenlijk een disqualificatie voor die speler.
Wat was dit, een pijnlijke slip of the tongue van het schip?
Want, ja, dat denk ik wel. Of ja, ik weet niet of het pijnlijk is. Voor Guy is het pijnlijk, maar Guy heeft vaak laten zien dat hij niet goed genoeg is voor Ajax. Dus in die zin is het een constatering, een uiting van een constatering die van het schip eerder gedaan heeft. Maar voor Guy is het natuurlijk best wel pijnlijk. Ik vind het vooral pijnlijk omdat je aan hem ziet dat dat mentaliteit en inzet en zo geen enkel probleem is bij hem. Ik bedoel, hij gooit er niet met zijn pet na.
Nee.
Hij is een beetje wankelmoedig geworden en hij is niet goed genoeg. Andersom, hij is niet goed genoeg en daardoor is hij ook wankelmoedig geworden.
Jij zat daar bij die persconferentie. Wat had Van het Schip nog meer te zeggen?
Ja, het ging heel erg over die belasting. Dat Ajax die 3 wedstrijden per week eigenlijk niet aankon. Eigenlijk was Van het Schip een beetje zijn gelijk aan het halen. Ja. Voor het feit dat die spelers 3 dagen vrij had gegeven 2 weken geleden, zeg ik uit mijn hoofd. Daar leek het heel erg op. Ze zei, ja, we zijn niet scherp genoeg en dan win je deze wedstrijden niet.
Ja. En trouwens, stokpaardje van mij, hè? 3 wedstrijden in de week is onzin. Het zijn er geen 3 in de week, het zijn er 2. Het is altijd 2. Als ze het hebben over 3 wedstrijden in de week, dan bedoelen ze die derde, die zit op de 8e dag. Het zijn er 2.
Ja. Ja, het klopt.
Het zijn even gezegd.
Ja, het zijn nou ja, oké. Okay. Het zijn veel wedstrijden.
Als je er 3 hebt, dan is het in de week daarna is er 1.
Ja. Ja. Maar het zijn wedstrijden met 3-4 dagen rust ertussen. Ja. Eigenlijk weinig herstelvermogen.
Oké, okay, goed. Ja. Eventjes, hè? Dat moest ik even kwijt.
Ik vond wel, het is een type opmerking van Schip over Guy die Maurice Stijn ontzettend onder de neus gewreven zou zijn.
Ja.
Schip heeft natuurlijk de gunfactor. Wordt iets minder nu de resultaten blijven tegenvallen. Maar ja, ik had het terecht gevonden als hij net zoveel over zich heen had gekregen als Stijn. Bij zo'n opmerking. Want ja, die, voor zover die jongen nog op te lappen valt, heeft Schip de kansen daarop weer verder verkleind met zijn opmerking.
Ja, en dat is waar. Stijn zou hier zeer hard over aangevallen zijn. Van het Schip heeft een beetje de warme people's manager gevoel aan zijn kont hangen. Maar dit staat daar wel een beetje op gespannen voet mee. En dat is niet voor het eerst dat hij een opmerking maakt die daarmee op gespannen voet staat.
Het verschil is wel dat Stijn toen in 1 zin de helft van de selectie wegzette. Dat ja. waren 12 of zo.
Ja.
En Van het Schip is wel hard. Hij heeft het bij Barnell ook eens een keer gedaan. Die vond ik ook hard.
Marta. Het is geen liefdadigheidsinstelling.
Ja. En bij Manel zeiden, ja, als we een volwaardige selectie hadden gehad, had hij waarschijnlijk niet gespeeld vandaag.
Ja.
Ik vind het niet zo erg als trainer. Ik ben blij dat als trainers het zeggen. Want dat is tenminste duidelijk. Weet je, dan wordt er niet om de hete brei heen gedraaid.
Ja, en het was ook voor Van het Schip bijna niet. Het was natuurlijk op voorhand al niet te doen om het hele seizoen uit te zingen met die warme, vaderlijke attitude die hij had. Er moet op een gegeven moment iets van een randje komen.
Ja.
En dat randje is er nu. Dat is wel heel, heel
dat
duidelijk.
En dat zei hij tijdens dat trainingskamp in Spanje, zei hij dat ook al. Van ja, de honeymoonweken zijn voorbij. Ik kom binnen en dan is het een soort van verademing. En ik vraag aan iedereen hoe het met hem gaat. Ik bied iedereen een luisterend oor en een kop koffie. Maar op een gegeven moment moet ik ook conclusies gaan maken. En dan is het de nieuwe ronde, nieuwe kansen, tijd is voorbij.
Ja.
En dan vallen er ook mensen naast. Het is heel makkelijk om iedereen tevreden te houden als je iedereen laat spelen. En dat is nu al een tijd aan de hand. Maar ja.
Die wedstrijd waar jij aan refereert, dat Stijn zijn halve selectie afviel.
Was ook tegen Fortuna.
Dat was Fortuna uit.
Ja, klopt, ja.
Helemaal aan het begin van het seizoen. En dan is het toch een soort cirkel rond gevoel. En dringt de vraag zich op van hoeveel zijn we opgeschoten sindsdien?
Nou, niet veel. Sindsdien niet veel. Het enige is wat Bas net ook al aankaart. Het is puur dat Van het Schip de gunfactor heeft van het Ajax-publiek. En daarom wordt er minder streng naar gekeken. Maar als je nou heel objectief gaat kijken, zijn we niks opgeschoten vergeleken met hoe het onder Stijn was. Want ik vind het net zo slecht.
Ja.
We staan wel hoog op de ranglijst, hè?
Ja, klopt. Maar dat was na die... Je hebt natuurlijk een fase, ik geloof erin, als er frisse wind komt. En zeker iemand als Van het Schip, die in de, ik denk aan het begin heel goed de kleedkamer heeft meegekregen.
Ja.
En dan win je die eerste, volgens mij waren het er 7 op rij. Die win je ook gewoon op fighting spirit. Dat er mentaal even iets anders zit dan onder Stijn. Daarna kom je in de fase dat het weer echt uit gaat maken of je tactisch iets goed neerzet. En dat blijkt dat dat vermogen heeft Van het Schip gewoon niet.
Ja, ja. Je had voor de winterstop al het dipje tegen Pek Zwolle en Hercules natuurlijk. Hè? Toen begon januari weer veelbelovend. Niet zozeer qua voetbal, want dat was heel matig. Maar wel qua resultaten. En daarna pleurt dat weer in elkaar. Dan heb je de hoop die toeneemt na Utrecht en Villa. En meteen heb je dit weer. Het is die conjunctuur die blijft maar gaan.
Ja.
Dat achtbaantje. En dat maakt het voor Ajax supporters echt een heel zwaar seizoen. Dat eigenlijk elke keer als je enige hoop put uit de gang van zaken, dat het weer valse hoop blijkt te zijn.
Ja, maar één nederlaag kan, al het hele seizoen is dat, hè, zie je daar een patroon in, dat één nederlaag kan complete verandering betekent. Dan kan je daarvoor 7 keer op rij hebben gewonnen. Maar als je 1 keer verliest, dit Ajax, dan gaat er iets in het hoofd om, waardoor je zomaar meteen in een vrije val terecht kan raken.
Ja, ja, ja. We gaan dit afsluiten. Ajax Fortuna. We schrijven hem af. Hij gaat het verleden in. Ajax moet door. Volgende week naar Sparta. De club van Bas Soeterhorst overigens. Moet tegen gevoetbald worden. Maurits Hendricks gaan we het over hebben. En als ik mijn voelsprieten en antenne zo'n beetje opzet onder Ajax supporters, dan krijg je dan een soort van bijna lege blik van, die is toch al een hele tijd weg. Wat deed die man eigenlijk? Compleet gewogen en te licht bevonden, incompetent, weggestuurd, klaar. Iedereen is al lang klaar met Maurits Hendricks. Job van Kempen en Bas Soeterhorst hebben zijn anderhalf jaar bij Ajax, want dat was het uiteindelijk maar, hè, anderhalf jaar, gereconstrueerd. En daar komt toch een verhaal uit wat wel heel erg boeiend is. Dat kun je lezen op de site van het Parool, valt nog terug te lezen. We zullen de link opnemen in de show notes van Brani. Dan kun je zo doorklikken. Er moet toch even over die man gepraat worden nu die vertrokken is. Bas, om te beginnen, kun jij eens vertellen, wat deed hij nou eigenlijk? Wat was zijn taak?
Nou, hij had een indrukwekkend takenpakket waarbij meer dan de helft van personeel onder zijn management scope viel. Hij moest zich bezighouden met de bouw van de nieuwe toekomst. Hij moest zorgen voor een veiliger werkcultuur. Hij moest de Ajax-vrouwen integreren tot volwaardig onderdeel. Hij moest de jeugdopleiding moest hij zich mee bemoeien. En hij moest zorgen voor een beter topsportklimaat. En in dat enorme takenpakket
en heel erg
nogal een probleem ingebouwd, want dat was eigenlijk veel te groot.
Ja, en rijk geschakeerd ook. Nogal uiteenlopende alle kanten taken.
Op. Ja, ja. Ik denk dat hij heel vaak moest vertellen wat hij kwam doen. En dat, ja, dat is al vrij problematisch, denk ik.
Ja. Als je zoveel te doen hebt, dan krijg je de vraag, wat doe je eigenlijk? Dat is een beetje waar het op neerkomt, toch Job?
Ja, nee, hij was hoe simpeler en eenvoudiger zo'n organogram, hoe beter het volgens mij werkt.
Ja.
En dit was de omslag tegen het ingewikkeld.
In welke opzichten verdient hij, laat ik zeggen, enige rehabilitatie, vind jij? Want het oordeel van Ajax-supporters over hem is vernietigend. Een soort complete non-entiteit die anderhalf jaar niks gedaan heeft. Daar komt het een beetje op neer, de indruk van de mensen.
Ja, nou ja, ik weet niet of hij rehabilitatie verdient. Maar wat wel goed is om over hem te weten, is dat hij toen hij binnenkwam eigenlijk al meteen werd afgeschreven. Hij heeft nooit. Hij is binnengekomen onder een verkeerd gesternte. En dat is een klein beetje een ingewikkeld verhaal, maar ik zal het kort proberen te vertellen.
Ja, doe dat vooral.
Hij is eigenlijk binnengehaald door Annette Mosman. Dat is een RVC-lid die bij NOC-NSF heeft gewerkt. NOC-NSF is een sportkoepel van Olympische sporten. Daar was Maurits Hendricks technisch directeur. En Annette Mosman was daar penningmeester. En als technisch directeur bij NOC-NSF was Hendricks verantwoordelijk voor het ontwikkelen van sporters die op de Olympische Spelen medailles moesten halen. En in allerlei verschillende soorten sporten. Dat gaat van boogschieten, atletiek, handbal, zeg maar, alle Olympische disciplines. Daar zijn overeenkomstige elementen. En als je die goed ontwikkelt, dan ontwikkelt je jezelf ook goed als topsporter.
Ja.
Nou, de gedachte was dat Hendricks met die achtergrond bij Ajax kon bijdragen aan verbetering van de jeugdopleiding. En aan verbetering van de doorstromen van de jeugd naar het eerste elftal. De kanttekening die je daarbij kunt plaatsen is dat voetbal, een voetbalclub op zichzelf, misschien toch anders is dan een sportkoepel die bestaat uit verschillende soorten disciplines. En in die zin denk ik dat Marijn Beuker, de man die eigenlijk op de positie van Hendricks nu zit, dus die de positie heeft ingenomen die Hendricks heeft achtergelaten. Ik denk dat die heeft een veel grotere achtergrond in het voetbal. Die kijkt met eenzelfde blik naar de ontwikkeling van voetballers en de aansluiting van voetballers van jeugd naar opleiding. Ik denk dat Beuker eigenlijk beter op zijn plek is.
Als voetbalman.
Ja, niet wil zeggen dat het met Hendricks niet gewerkt zou hebben. Maar de manier waarop Hendricks is binnengekomen, dat werkte niet. En dan moet ik het nog kernachtig proberen te
geven. Geef het woord even aan Bas. Ja. Bas, kun jij dat vertellen? Waarom?
Nou, ik denk dat Hendricks tot het einde aan toe last heeft gehad van imago als hockeycoach. He, voordat hij bij NOC en NSF kwam, was hij hockeycoach in Spanje en Nederland. Succesvol. Maar geen voetbal, maar hockey. En hij bezwoer altijd dat hij voetbal inhoudelijk geen rol had. Alleen als je dan tegen de jeugdopleiding gaat aanbemoeien, dan is het heel moeilijk om weg te blijven van het voetbal. Want Ajax is een voetbalclub. En steeds als hij daar in de buurt kwam, dan kreeg hij van alle kanten te horen van voetbal inhoudelijk kan je helemaal niet meedoen.
Nee.
Dus
was het zo dat hij dat eigenlijk wel moest? Ook omdat bijvoorbeeld Mark Overmars wegviel, er geen technisch directeur was, er geen RVC-lid technische zaken was. Kwam hij eigenlijk dichter op het voetbal inhoudelijke te zitten dan hij zelf wilde?
Nou, ik denk wel dat hij in ieder geval binnenkwam in een situatie waar Ajax rijp was om voor een gang naar de ondernemingskamer, omdat het bestuurlijk totaal niet meer functioneerde. De directie was verlamd na het vertrek van Overmars. En al voor het vertrek van Overmars was er intern best wel onvrede over zaken die Overmars niet liggen. Bijvoorbeeld bij de jeugdopleiding. En daar werd hij geacht. Hij werd geacht in een gat te springen en tegelijkertijd weg te blijven van het voetbal inhoudelijke. En plus het latente wantrouwen dat er was tegen hem als hockeyer. Maakte dat ook wel een beetje een soort onmogelijke positie waarin hij belandde.
Ja, en misschien is dit de reden, Job, dat als ik jullie verhaal lees, dan komt daar voor mij het beeld weer naar boven van Ajax dat toch altijd te kampen heeft met zo'n hele diep conservatieve onderstroom. Die eigenlijk een soort ingekankerd wantrouwen tegen mensen die van buiten komen en niet per se voetbalmensen zijn.
Ja, die is er zeker. Dat klopt. Niet altijd terecht. Want als je naar de geschiedenis van Ajax gaat kijken, is het een progressieve club. Dus die probeert op een andere manier te spelen en voetbaltechnisch uitvindingen te doen. Ja, en daar hoort bij dat je niet alleen maar terugvalt op wat je hebt, maar dat je ook wegen gaat verkennen die nieuw zijn.
Ik moet me ook specificeren, die conservatieve onderstroom, die steekt de kop op in slechte tijden altijd. Ja. Dan komt Hendricks er een eigen volk eerst gedachte.
Hendricks had het kunnen overleven als de prestaties op het veld oké waren gebleven.
Ja.
Maar op het moment dat je dan 3-4 nederlagen leidt en die achterban gaat zich roeren en er is niemand die voor hem in de bres springt. Hè? Want hij werd meteen al door bij supporters, denk ik. En de Telegraaf joeg dat sentiment sterk aan.
Ja, ja.
Weggezet als een onbenul bobo die zijn zakken even kwam vullen. En nog hij zelf, nog iemand anders heeft ooit een keer gedacht van, weet je wat, laten we ze naar buiten treden met verhaal over wat hij aan het doen is. Eén keer bij Ajax Live, maar dat is een blad alleen voor de supportersvereniging.
Ja.
Heeft hij een interview gegeven om uit te leggen wat hij nou aan het doen was. En dus in die zin heb ik ook wel een beetje de indruk dat hij vrij snel op zijn rug is gaan liggen met, met zijn pootjes omhoog. Zo van, ik geef me over.
Ja. Ja,
en daarbij komt nog dat hij is binnengehaald door een RVC. De RVC heeft hem als directielid aangesteld. Maar de RVC was op dat moment door die affaire Overmars een beetje uit elkaar gespeeld. De voorzitter Leen Meijert zou weggaan. En dan zouden er nog twee andere RVC-leden, Lichthart en Mensing, die zouden aftreden. En de bestuursraad, dat is de groot aandeelhouder van de NV, de vereniging zeg maar. Die heeft 73% van de aandelen van de NV. Die had de RVC laten weten, ga nou geen grote beslissingen meer nemen. Stel geen directieleden meer aan, want jullie RVC is langzaam aan het uitsterven eigenlijk. Er moet een nieuwe RVC komen. Die nieuwe RVC, die moet een nieuwe directie gaan neerzetten. Nou, en wat doet die stervende RVC? Ja, die zet Hendricks daar neer. En de bestuursraad als groot aandeelhouder ziet dat eigenlijk helemaal niet zitten. Dus ja, ja. Hij kwam al in een totaal machtsvacuüm binnen. In een soort
ze verzonnen er eigenlijk een directiepost bij, ja. om Maurits Hendricks in neer te zetten. Is het overdreven om te zeggen dat hij een beetje werd gehaald om de incompetenties van Overmars en Van der Sar te ondervangen?
Nee, dat is niet overdreven om te zeggen. Want dat is echt feitelijk wat er aan de hand was. Een grappige anekdote is dat mensen die aan het nadenken waren over het voorbestaan van de club toen er nog niks speelde rondom Overmars, die zeiden, maar hoe kunnen we dan het werk van Overmars vastleggen? Of hoe kunnen we dat meenemen als hij weg is? Ja, dus dan moeten we zijn vingerafdruk hebben. Nou, hoezo zijn vingerafdruk? Ja, dat is de enige manier om in zijn telefoon te komen. En hij legde niks vast op schrift. Die telefoon gebruikte hij overigens ook voor andere dingen nog, zoals we naderhand allemaal te weten zijn gekomen.
Dat even terzijde, ja.
Ja, maar hij ja, hij opereerde eigenlijk zonder dat vast te leggen. En daarmee maakte hij de overdracht van die kennis ook heel erg moeilijk. En bij Van der Sar kun je de dossiers waarop hij het niet zo goed gedaan heeft, die liggen zo voor het oprapen. Ik denk aan Nouri bijvoorbeeld.
Ja.
Je kunt denken aan de discussie die gespeeld heeft over wel of niet overnemen van de Arena. Er is nog de kwestie Promes waarop die nauwelijks naar buiten kwam. En ja, Van der Sar leunde heel erg op de voorzitter van de RVC, Leen Meijert. Maar eerder ook op andere RVC-leden die hij moesten inwerken. Op Michael Kinsbergen, Dolf Collet daarvoor ook nog.
Ja, ik denk dat een deel van de verklaring van de diepe crisis waarin Ajax beland is, dat die te herleiden is tot die periode waarbij de RVC steeds het de tekortkomingen van der Sar moest ondervangen. En dat leek ze ook wel lekker te vinden, want dat gaf de kans om aan de knop te zitten bij de Slans belangrijkste voetbalclub. Ja, althans, ja. Zo kijken we in Amsterdam er tegenaan. En dat ging een hele tijd goed, zolang die resultaten goed bleven. Maar er ontstond intern een hele scheve situatie bestuurlijk, waarbij de toezichthouders volop aan het meebesturen waren.
En dat is niet de bedoeling.
Nee,
ja.
Dat is niet gezond.
Als je het in voetbaltermen zou willen zeggen, heeft Ajax bestuurlijk veel te laat doorgeselecteerd.
Maar het is sowieso een risico wat je neemt. Want wat jij net zei, volgens mij dat er werd een risico genomen met de nieuwe functie die gecreëerd werd voor Maurits Hendricks. Dan weet je natuurlijk überhaupt niet of dat goed gaat uitpakken. Maar die risico's is eigenlijk al langer aan het nemen. Want Marijn Beuker, die in functie natuurlijk is als director of football, en Casimir Westerveld, hoofdontwikkeling, dat zijn ook functies die in het afgelopen anderhalf jaar zijn nieuw zijn bedacht binnen Ajax. En er zullen ongetwijfeld goede redenen voor zijn dat ze dat zo hebben gedaan.
Ja. Ja.
Dat er vacuums waren binnen de club die gevuld moesten worden. Maar het zijn ook risico's, want je ziet bij Hendricks dat het niet altijd goed hoeft uit te pakken.
Nee, ja. En het hoofdontwikkeling, dat is een uitvinding van Hendricks.
Ja,
ook.
Klopt, ja, klopt.
Maar ik denk dat nu, komende week, treedt Alex Goes officieel eindelijk aan als algemeen directeur.
Ja, wilde ik naartoe.
Ik denk dat die wel het profiel heeft waar Ajax op dit moment behoefte aan heeft. Als een staat te boek als een krachtdadig figuur die zijn roots in de vereniging heeft. Kenner als oud zaakwaarnemer van Transfermarkt. In tegenstelling tot iemand als Van der Sar, lijkt het mij een directeur die geen handje nodig heeft van de RVC. Dat kan misschien tot wat spanningen leiden, maar dat is gebruikelijk in een bedrijf waar de toezichthouder soms een beetje schaduwbokst met de directie. En het voordeel van het gegeven dat hij zijn roots in die vereniging heeft als oud-jeugdspeler, is dat als in september de resultaten een paar weken achter elkaar tegenvallen en het misschien een beetje begint te rommelen, dat hij best wel wat draagvlak heeft om op terug te vallen. Iemand als Hendricks had dat natuurlijk totaal niet.
Nee, precies. Ja. Maar is het niet ook nog heel even terug naar die RVC, dat het grootste deel van de RVC die afgelopen transferzomer mede verantwoordelijk was natuurlijk voor de vele slechte aankopen, is al vertrokken of staat op punt om te vertrekken. Is de positie van Annette Mosman, die lag natuurlijk sowieso al niet lekker bij de Ajax-fans ook. Die was onderdeel van die RVC, heeft een grote rol gehad dan in de aanstelling van Maurits Hendricks. Dan is haar positie toch ook inmiddels bijna onhoudbaar geworden.
Nou, ik denk dat als het aan de RVC ligt, dat zij gewoon zou kunnen blijven. Je hebt gelijk. Dat het binnen de vereniging ligt, dat denk ik anders. En gezien de invloed die de bestuursraad uit kan oefenen op de samenstelling van de RVC, moet je niet raar opkijken als haar termijn niet wordt verlengd. Haar termijn loopt, dacht ik, tot eind dit jaar. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ik vermoed dat het heel veel gedoe geeft als je haar eerder weg zou willen werken.
Ja.
Dus het makkelijkste is het om die termijn gewoon te laten aflopen en dan daar weer iemand anders neer te zetten.
Nog even inhakend op wat jij net zei over die transferzomer. Kijk, we kunnen Hendricks ook niet behandelen zonder de afgelopen transferzomer te benoemen, want Hendricks heeft zich toch ook wel sterk gemaakt. Misschien is dat een beslissing van de hele directie geweest, maar hij is in ieder geval in zee gegaan met de komst van Mislintat. En toen die transferzomer desastreus bleek uit te pakken, straalde dat natuurlijk ook op hem af. Ja. Dat was wetende dat hij onder een heel slecht gesternte binnenkwam met zo'n transferzomer Mislintat. Ja, toen was het en wetende ook nog dat hij die achtergrond heeft als hockeyer binnen die vereniging. Ja, en toen was het helemaal klaar. Dus wanneer is het geweest? September, oktober, toen duidelijk werd dat het echt een rommeltje was in de selectie. Ja, toen wist iedereen dat hij ook wel zou gaan vertrekken.
Ja, daarom voelt het natuurlijk alsof hij al een tijd weg is. Ja. Wat feitelijk helemaal niet zo is, want hij is pas onlangs weggegaan. Eigenlijk vervroegd vertrokken. Waarom is dat vertrek in een stroomversnelling gekomen?
Ja, omdat Alex Groes wilde komen en die wil zo snel mogelijk beginnen met zijn eigen mensen. En anders zou Alex Groes hem hebben moeten laten vertrekken. Nou ja, ik denk dat het beter is dat die beslissing al genomen is. Want dan kan hij beginnen met positieve dingen en niet door opnieuw mensen eruit te gooien.
Ja, ja.
Nou, al lijkt dit me niet de laatste naam die eruit gaat.
Mogelijk dat er nog meer mensen volgen. Dat zou kunnen, ja. Ja, ja, er is een interessant punt ook nog. Want Kroes heeft in die rampzalige transferzomer onder Mislintat, heeft hij de zittende directieleden gewaarschuwd. Doe het nou niet. Let op. Deze man is een charlatan. En Menno de Galan heeft het in zijn boek Ajax in crisis prachtig opgetekend, vind ik. Daar is geen gehoor aan gegeven. En deze week komt Alex Groes binnen. En dan gaat hij aan tafel met de mensen die hij heeft gewaarschuwd. En die mensen hebben allemaal hun handtekening gezet. Het zijn geen voetbalkenners, maar ze zijn wel gewaarschuwd. Nou, en die moet dan gaan samenwerken. Terwijl de gevolgen van die slechte transferzomer nu de actuele problemen zijn waar heel Ajax mee kan. Dus dat
lijkt me. En kijk,
waar Alex
Groes
middenin stapt.
Suzanne Lenderink, dat is de financieel directeur die er nog zit. Die heeft in aandeelhoudersvergadering en later bij de vereniging Ajax omstandig uit de doeken gedaan dat hele transferproces uit het oogpunt van governance als om door een ringetje te halen is geweest. Met alle vinkjes gezet op de plekken waar dat zou moeten. En dan vanuit de veronderstelling van Want elke transfer behoefde de handtekening van twee andere directeuren. Dus buiten Mislint dat. Maar vanuit de veronderstelling, ja, maar voetbal inhoudelijk. Dat is het pakje Jan van, dat was het pakje Jan van Sven. En daar hadden wij niks. Daar hadden wij totaal geen oordeel over. Alleen, ja, dat blijft natuurlijk toch een moeilijk verhaal. Dat je dan zegt, er is helemaal niks misgegaan in de transferzomer. En ja, we hebben ook even laatste gestaan in de Eredivisie. Dat gaat natuurlijk niet samen.
Ik vind dat het is al een beetje een soort operatie geslaagd, patiënt overleden. Dat idee krijg ik er altijd bij. Ja. Maar goed, dat gaat de komende weken gaat zich dat ontvouwen, hoe dat verder gaat.
Dus misschien is dat wel een hele goede samenvatting van dit seizoen van Ajax. Operatie geslaagd, patiënt overleden. We moeten gaan afronden, jongens. Maurits Hendricks, we hebben toch eventjes een beetje recht gedaan aan wat hij eigenlijk deed de voorbije anderhalf jaar bij Ajax. Lees dat verhaal op de site van het Parool. De link kun je vinden in de show notes van Brani. Dankjewel Job en dankjewel Bas voor het vertellen daarover. En de komst naar de Johan Cruijffzaal. Dankjewel ook Wessel Kroon.
Ja, bedankt.
Voor het napraten over weer een turbulent Ajax weekend. Er is vrijdag een nieuwe Brani. En dat is natuurlijk een morning after Europese editie. Wie weet de laatste in quite some time. Dat is aanstaande vrijdag. Dan kunnen we het ook in theorie hebben over het eerste, nou ja, laten we zeggen, uurtje van de eerste officiële werkdag van Alex Kroes. Want die begint ook op vrijdag. Dus daar gaan we het dan over hebben. Productie van deze podcast, Josien Wolthuizen. De techniek, Sam Kors. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. En vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Brani. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!